Ik denk, er zullen wel bootjes liggen. Ik weet het niet zo goed.
Hij is nu naar west gegaan, naar de Sloterdijkkant, zeg maar.
Westelijk havengebied heet dat volgens mij.
Een grote opslagruimte met olie. I don't know anything about.
Bij de haven denk ik eigenlijk altijd aan Rotterdam.
Meer dan 3000 voetbalvelden groot en goed voor 48.000 banen. De Amsterdamse haven is in heel veel opzichten gigantisch. Maar waarom weten veel Amsterdammers eigenlijk maar weinig van wat zich in de haven afspeelt? En is er nog wat toekomst voor de haven in de moderne stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En te gast is onder andere Milembe Matteo. Milembe, jij bent sinds 2019 Rijkshavenmeester van Amsterdam. Verantwoordelijk voor de veiligheid van de scheepvaart in
dat
de
klopt.
Haven. En jij hebt ooit in een interview gezegd dat de haven het allermooiste stukje Amsterdam is.
Ja.
Dat zal best wat mensen verbazen.
Ja, eigenlijk verbaasde me dat zelf ook toen ik dat ontdekte. Dat was toen ik in 2009 bij het havenbedrijf ging werken. En dan kom je in die haven, dan fiets je door die haven en dan denk je, ja, dit is echt zo leuk dat dit onderdeel is van je eigen stad.
Voorafgaand aan deze aflevering is een van onze producers de straat opgegaan. En die heeft allemaal vragen gesteld van: wat weet u eigenlijk van de Amsterdamse haven? En wat ze daarop te zeggen hadden, hoorden we net aan het begin van de aflevering. Maar duidelijk is dat er wel een bijspijkercursus nodig is. Dus het is heel fijn dat je er bent, Milembe.
Ja, leuk om er te zijn.
En wie ook is aangeschoven is paroolverslaggever Bart van Zoelen. Bart, jij bent onder andere verslaggever economie en duurzaamheid en schrijft in die rol ook over wat er in de haven gebeurt. Want dat is nadrukkelijk veel meer dan alleen laden en lossen. En dat gaan we uitgebreid bespreken. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Maar Bart, laten we eerst even in kaart brengen. Waar ligt de haven?
Nou, dat is nog niet zo heel makkelijk om te zeggen, want de haven die begint, ja, die loopt bijna eigenlijk tot halverwege IJmuiden. Maar ja, waar die begint is nog niet zo duidelijk aan te wijzen. Ja, ik denk dat veel mensen nog wel eens de pont nemen, daar bij de pontstijger naar een NDSM-werf of terug natuurlijk. En ja, daar begint het eigenlijk al. Er is net een hele nieuwe wijk gebouwd in de Houthavens en die naam die geeft het al een beetje weg. Daar begint eigenlijk de haven.
Ja.
Maar ja, eigenlijk gaat de haven dan van daaruit helemaal voorbij de Ring A10.
En dan ben je er nog lang niet bij het eind.
Dan ben je pas aan het begin.
Ja. Als je op de fiets stapt, dan kan je eindeloos doorfietsen. Ja, ik denk dat iedereen wel eens zijn fiets heeft zien weggeknipt worden. En dan moet je naar die A-vak, die fietsenopbergplaats van de gemeente.
Ja.
En dan denk je van, jongen, nou ben ik een heel eind met de bus geweest. Dan moet ik een heel eind terug. Maar eigenlijk was je pas halverwege vanaf Sloterdijk bekeken.
Ja, precies. Dus eigenlijk die haven, die zien we eigenlijk nauwelijks als je je in en om de stad begeeft.
Nou ja, tegenwoordig hè, via de Westrandweg, die grote snelweg, de A5. Als je op zo'n manier naar een dagje naar het strand gaat, ja, dan zie je nog wel wat van de haven. Maar dat is dus eigenlijk pas vrij recent. Dat is lange tijd zo geweest dat een Amsterdammer, ja, veel Amsterdammers hadden geen idee van die haven die daar ergens verborgen lag achter Sloterdijk.
Ja, en Milembe, jij als Rijkshavenmeester, jij weet natuurlijk heel goed wat er allemaal in de haven speelt. Wat gebeurt er allemaal in de haven? Waar moeten we aan denken? Noemen ze wat dingen die daar gebeuren?
Nou, wat natuurlijk het hoofdonderwerp wat er gebeurt in die haven is dat er overslag plaatsvindt. Dat zeeschepen komen van over de hele wereld door de sluis via het Noordzeekanaal naar die Amsterdamse haven. Overigens ook naar de Zaanse haven en de IJmuidense haven en de Beverwijkse haven. En dan worden de goederen aan wal gebracht. En dan worden ze in andere schepen of in treinen of in vrachtwagens overgeladen om weer verder gebracht te worden.
En welke spullen of goederen moet ik aan denken?
Nou, Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld. Dus heel veel oliegerelateerde producten, benzine, maar ook cacao, ook kolen, ook soja, graan. Nou, heel veel van dat soort producten.
En hoeveel schepen hebben we het dan over per dag?
Nou, vanaf zee komen er 7.500 per jaar. Dus die komen door het Noordzeekanaal naar de havens toe. En vanaf de havens naar het achterland gaan er 40.000 binnenvaartschepen per jaar. Dus die varen allemaal langs die havens door het IJ en dan gaan ze of het Amsterdam-Rijnkanaal op of het IJsselmeer op.
En ben jij ook verantwoordelijk voor die binnenvaartschepen?
Ja, klopt. Ik ben verantwoordelijk voor het hele veiligheid, zowel de binnenvaart als de zeevaart.
En hoeveel mensen werken er echt in de haven?
Er werken in de haven 48.000 mensen en dat zijn er dan 18.000 direct. Die dus echt een baan hebben en met hun dagelijkse woon- en werkverkeer naar die haven toe gaan en 30.000 indirect.
Dus het is eigenlijk gewoon een mini-stad op zich wat dat betreft.
Maar er gebeurt nog meer. Het is niet alleen de schepen. Er wordt natuurlijk ook energie geproduceerd.
Ja.
Er wordt afvalwater gezuiverd. Onze totale huisvuil wordt daar naartoe afgevoerd. Dus het is ook de plek die je in je stad nodig hebt om überhaupt te kunnen draaien.
En
dus
dat alles... valt ook onder de haven echt? Of ja, valt dat het gebeurt... onder het westelijk havengebied? Zoals
dat zit gewoon in Westport. Ja.
Dus dat hoort echt bij de haven.
Ja.
Ja, dus het is echt het stukje industrie dat we helemaal buiten de stad hebben gezet.
Ja, en dat is van oudsher wat met havens gebeurde. En dat gebeurde ook van oudsher in Amsterdam. Alles wat je niet binnen de binnenstad wilde, dat ging naar in eerste instantie naar de overkant, naar Noord. Daar was het Galgenveld. Dus daar werd alles wat de stad niet wilde hebben, werd daar naartoe verplaatst. Zo is het ooit begonnen. En dat hebben ze natuurlijk met alle industrie die je niet in je woongebied wil hebben, hebben ze dat ook gedaan.
En ja, misschien een beetje out of the box, maar als ik denk aan een haven, denk ik toch ook wel een beetje aan al die criminele activiteiten die dan gebeuren in Antwerpen en Rotterdam.
Dat gebeurt hier ongetwijfeld ook.
Okay.
Overal waar je grote onherbergzame of gebieden hebt waar je weinig toezicht hebt en waar je... Ja, daar gebeuren dit soort dingen. En daar kunnen we in Amsterdam onze ogen niet voor sluiten. Dat gebeurt hier ook.
Maar je hebt niet hier al die containers die binnenkomen en waar dan stiekem iets in wordt gestopt.
We hebben niet zoveel containers als in Rotterdam. Rotterdam is natuurlijk echt de containerhaven. Maar we hebben andere goederenstromen. En de invoer van drugs, die zijn heel slim en die zijn alles vooruit. Dus zodra het toezicht op containers versterkt wordt, dan verzinnen ze andere manieren.
Ja precies. Hey, maar Bart, de haven heeft op verschillende plekken in de stad gelegen. Jij zei net al, die houthavens, dat is inmiddels gewoon een hele mooie wijk. Maar eerst was het ook deels aan het Dambrak, of in ieder geval voordat het Centraal Station er was, was dat echt de haven. En ik me te herinneren uit de geschiedenisboeken, zeg maar. En later is het ook naar het oosten van de stad verhuisd.
Nee, je zou zelfs kunnen zeggen dat dat nog steeds een beetje is, want er liggen nog steeds wel schepen aan de kade daar of duwbakken in het water. En aan de overkant, aan de noordkant, ligt ook nog een scheepswerf. Dus er zijn zelfs nog wel gewoon echt wat havenactiviteiten. Maar ja, langzaam maar zeker wordt het de stad uitgeduwd. Ja, dat is eigenlijk al honderden jaren aan de gang. En ja, met deze generatie gaan we dat waarschijnlijk nog weer een stukje verder opschuiven.
Ja, we willen niet al die industrie en veiligheid in de stad. Kun je iets zeggen over die relatie van de stad en de haven? Hoe ziet dat er nu uit?
Ja, heel veel Amsterdammers hebben dus geen idee. En het is ook wel lastig aan te wijzen van ja, er zijn niet echt spullen die heel concreet uit de haven bij Amsterdammers komen. Het is niet zo concreet als in IJmuiden, waar ze heel veel staal en vis hebben. En waar je als consument ook gewoon een vis kunt gaan eten.
Ja.
Ja, zo duidelijk is dat hier niet, maar... Er is wel bijvoorbeeld een grote terminal voor auto's waar mensen die een Tesla besteld hebben. Een paar jaar terug was dat in elk geval zo. Dan was het daar heel druk op het moment dat er een groot schip was aangekomen met allemaal Tesla's.
Oh ja.
En die werden daar dan opgehaald door Nederlanders die daar een Tesla besteld hadden.
Dan kon je echt even je pakketje ophalen, zeg maar.
Nou ja, zo concreet is het soms. Maar ja, in de praktijk is het in Amsterdam heel divers. Ja, en dus heel veel energie, heel veel steenkool, heel veel benzine.
En Willemme, waarom voelt Amsterdam voor veel mensen niet meteen als havenstad? Want ik denk, ja, op zich is het altijd een stad met een haven geweest. Maar ja, ik denk toch eerder aan Rotterdam of Antwerpen of Hamburg.
Ja, ik denk dat het grote verschil met Rotterdam is. Dat Rotterdam is een haven met een stad. Dus daar is in het DNA van de mensen die daar ook veel hebben gewerkt, is dat veel dieper verankerd. En is het ook een soort trots. Dus is het echt onderdeel van je...
Ja, precies. Het is echt een identiteit.
Het is echt een stuk van de identiteit. En in Amsterdam is dat nooit geweest. En is dat...
Vroeger ook niet.
Nee, ik denk niet op deze manier.
Nee.
Zoals in Rotterdam. En ik denk ook niet dat dat komen gaat. Waar ik hem bijvoorbeeld in IJmuiden wel veel sterker voel. Daar zit wel echt die trots op het havengebied. Want als havenmeester ga ik ook over het Noordzeekanaalgebied en over de aanloop van de schepen. Dus die van zee via de sluis binnenkomen. Dus
ja,
ik heb veel contact
ook. Voor de duidelijkheid, we liggen niet aan zee als Amsterdam.
Nee, we liggen niet aan zee. Hebben we vele pogingen toe gedaan. En gelukkig is het gelukt met het Noordzeekanaal. Wat inmiddels 150 jaar geleden is aangelegd. Waardoor er ook een sluis moest komen. Dat is ook een ander groot verschil met Rotterdam. Rotterdam is een getijdenhaven. Waar dus het getij tot diep in de havenbekkens zijn spel speelt.
Dus eb en vloed voel je daar gewoon.
Ja. Ja. Daar zit ook het havengebied op ingericht. En dat hebben wij niet. Wij hebben een sluis. Wat weer hele andere uitdagingen met zich meebrengt. Maar dat is voor ons echt wezenlijk onderdeel van die haven.
Want wat is het grootste verschil voor een groot schip dat aankomt hier versus Rotterdam dan?
dat hij hier rekening moet houden dat er op één moment in de tijd moet het allemaal bij elkaar komen. Namelijk dat het slot in de sluis beschikbaar is. Dus dat hij binnen kan komen. Dat hij op dat moment dus een loods aan boord heeft. Dat hij sleepboten heeft. En dat moet allemaal samenkomen op hetzelfde moment in de tijd. En dan moet het getij ook nog meewerken.
Oh ja.
En dan kan hij geschud worden. Dat is dan zo'n nautische term. Het schip wordt geschud. En dan kan hij naar binnen.
En wat is geschud?
Schutten is als je het water aan de ene kant en aan de andere kant van de deur gelijk maakt.
Ah ja. Ja.
Dus de sluis is ervoor om een hoogteverschil in water te overbruggen. En dat proces waar een schip dan doorheen moet, dat heet een schip schutten.
Hoeveel hoogste verschil is er?
Dat verschilt. Het hangt af van of het eb of vloed is en van het kanaal, het peil van het kanaal.
Ja.
En als het verschil klein is, is het 30, 40 centimeter. En als het groot is, is het 1 meter, 1,20 meter. Dat is wel heel veel hoor.
Dus eigenlijk een beetje het verschil van op de begane grond aanmeren en met een lift naar boven moeten gaan, bij wijze van spreken. Of
ja, ze hebben altijd dat liftje nodig.
Ja, ja, precies.
Of ze nou naar binnen gaan of naar buiten gaan.
Ja. Ja. En op welke manier zou jij zeggen dat de haven belangrijk is in het leven van Amsterdammers?
Ik denk dat het heel erg verbonden is met de historie. Dus dat het ontstaan van Amsterdam via die havenactiviteiten en via dat water, dat is wel echt een groot kenmerk van Amsterdam. En wat Bert net ook zegt, het is die plek die je in je stad altijd nodig hebt. Voor alle dingen die vies zijn, die herrie maken, die geluid maken, die stinken.
Ja.
En dat heb je ook nodig als stad.
Ja, ja, precies, want je moet toch ergens je afval verbranden of je industrie...
Je moet ergens lawaai kunnen maken, je moet ergens...
Want hoe, misschien is het een gekke vraag, maar hoe zou Amsterdam eruit zien zonder haven, denk jij?
Ik denk dat je sowieso een heel groot industriegebied nog steeds nodig hebt. Maar ik denk dat de economie wel voor een heel groot deel afhankelijk is nu van die haven.
Is er iets te zeggen over hoe groot dat aandeel is?
Niet in geld uitgedrukt, maar ik vind banen echt vaak een betere indicatie. Ja. Dus dan heb je het over 18.000 banen direct. En indirect met toeleveranciers en dergelijke ook gewoon 30.000 banen nog erbij, nog erbovenop. En dat is dan alleen het Amsterdamse deel van de haven. Dus als we verder op het Noordzeekanaal kijken, heb je het zelfs over een kleine 70.000 banen. Amsterdam hebben de economie natuurlijk veel diverser en breder. Dus in Rotterdam ligt het heel dik bovenop, in IJmuiden ook.
Ja.
Maar als je er goed naar kijkt, is het nog steeds een gigantische haven. Groter dan bijvoorbeeld Bremen.
Het is de vierde haven van Europa.
Ja, of Le Havre, dat zijn steden die je vanuit Amsterdam bekeken meteen associeert met hun haven.
Ja.
En de Amsterdamse haven heeft dan qua overslag, is die groter dan die havens.
Is dat frustrerend eigenlijk, Milemme, dat in de publieke opinie eigenlijk zo weinig bekend is?
Nee, ik vind het hooguit jammer, maar ik vind het niet frustrerend.
Okay.
Ik vind het werk er in de haven niet minder mooi door worden. En wat ik heel erg mooi vind aan de haven, wat misschien veel Amsterdammers zich niet realiseren of ook niet zien, is dat het 24 uur doorgaat. Dus het is dag en nacht. Voor een schip maakt het niet uit of die 2 uur 's nachts binnenkomt of 3 uur 's middags. Die trein, die hele logistiek, die draait gewoon 24 uur per dag door.
Ja.
En dat vind ik ook zo heel, heel erg leuk aan die haven.
Ja.
Dat je ook als je naar bed gaat s'avonds, als je opstaat, dat je weet, er is ergens iets in bedrijf en dat is gewoon nu heel hard aan het werk. En er zijn mensen van ons, 24 uur per dag, 120 mensen bij ons werken in die 24 uursdienst. Die varen op die geel-rode bootjes die de Amsterdammers misschien nog wel over het ijs zien varen.
Ja.
Die werken op de verkeerstoren in IJmuiden, die bedienen die sluizen, die doen inspecties aan boord van schepen. Dat gaat gewoon 24 uur per dag.
En tegelijkertijd is het ook een super internationale plek. Er wordt vaak gezegd dat als Amsterdam geen havenstad was, dan zouden we ook veel minder divers zijn. Mensen uit uiteenlopende delen van de wereld. Maar in de haven zelf is het waarschijnlijk ook echt super internationaal, gewoon op dagelijkse basis.
Zeker, dat klopt. Schepen komen overal vandaan. Bedrijven die er zitten komen ook overal vandaan. Dus het is een internationale hotspot.
Ja, precies. En is het de doorvoerplek van de benzine, de grootste benzinehaven. Er komt veel steenkool voor. Toch begrijp ik dat duurzaamheid juist ook een heel belangrijk aspect is van de haven. Hoe zit dat precies?
Ja, duurzaamheid, dat is de toekomst van de haven. Dat is het eigenlijk al een heel aantal jaren. En in die haven zal die transitie van die energie ook plaats moeten vinden. Want daar gebeurt het meest op dat vlak. En daar gebeurt ook al een heleboel aan. Je gaf al aan wat er op waterstof te gebeuren staat. De windenergie op zee, die de komende jaren, de hoeveelheid de gigawatts die daar gebouwd gaan worden, zijn enorm. En die moeten ook aan land komen. En met die energie moet iets gedaan worden. Dus die moet of opgeslagen of gebruikt. Of er moet waterstof van gemaakt worden. Ook daarvoor heb je die haven nodig.
Maar toch is het vooral nu benzine en steenkool, fossiele brandstoffen. Dat is wel een hele grote component.
Dat klopt.
En die is een grote stap die je nog moet nemen dan.
Zeker. En die gaan we ook nemen, maar dat gaat wel tijd kosten.
Ja. Bart, jij was afgelopen week bij een protest ook tegen steenkool. Hoe bezie jij dat ook als verslaggever duurzaamheid? Hoe complex is die opdracht?
Nou ja, dat is op zich een hele lange weg te gaan. De benzine, vooral de benzineoverslag, ja, dat zal tot 2050 zullen we gewoon ook die benzine nodig hebben. Dat zal toch de praktijk zijn. Als het gaat om steenkool, gaat het nu heel hard. Al 6 jaar geleden heeft de haven in Amsterdam gezegd van daar willen we vanaf. En wel in 2030 moet het zover zijn. Nou ja, nu is de eerste van de 3 steenkoolterminals is eigenlijk al leeggeruimd. En die wordt nu gebruikt voor hele andere dingen. Dus de kop is eraf. Maar er is ook nog wel weer een lange weg te gaan. Omdat,
en het is ook niet alleen maar voor ons. Het is juist voor Duitsland.
Het is juist
voor
de kolencentrales in Duitsland. Die weer meer worden gebruikt sinds de oorlog in Oekraïne. En sinds we geen Russisch aardgas meer willen gebruiken. Worden die kolencentrales weer meer gebruikt. En gaan er dus ook weer meer kolen via Amsterdam naar Duitsland. Dus er is een hele lange weg te gaan. Maar goed, die ruimte hebben we daar natuurlijk ook wel. Het gaat ook niet alleen om energie, maar misschien nog wel veel belangrijker ook om grondstoffen. Het hele idee van een economie die misschien wel circulair kan worden door heel veel meer recycling en hergebruik van grondstoffen. Ook daar heb je ruimte voor nodig.
Gewoon letterlijk ruimte, zeg je dan?
Ja, ruimte om die grondstoffen een kleine bewerking te geven of tijdelijk op te slaan. Zoals eigenlijk ook al wel gebeurt in de Amsterdamse haven. Die is daar een beetje stiekem eigenlijk best wel sterk in al. Met heel veel schroot en bouwstoffen.
Beetje stiekem. Jullie geven er niet genoeg rugbaarheid aan.
Nou ja.
Misschien, wat een heel, heel mooi voorbeeld wat even aanhaakt op de voetbalvelden, is dat alle kunstgrasvelden in Nederland worden in de haven gerecycled. Dus die worden daar uitgeklopt. Dan wordt al het rubber en het kurk wordt gescheiden. Dan worden ze helemaal geshredderd en worden ze als nieuwe grondstof weer aangeboden.
Oké. Dus af en toe moet even het veld vervangen worden en dat wordt bij jullie dus even helemaal tot nieuw gemaakt.
Dat vind ik bijvoorbeeld een heel leuk uitje om op de fiets heen te gaan. Je kunt er gewoon naartoe fietsen. En dan zie je al die hele grote rollen kunstgas.
Oh, dan zie je letterlijk die groene rollen. Liggen. Ja. Oh, grappig, ja. En verder, Bart noemde al ruimte. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk, al die ruimte daar. Ik kan me voorstellen dat er nogal wat uitdagingen liggen in dat Amsterdam graag wat ruimte van die haven af wil snoepen. Er zijn discussies over de cruise terminal die nu nog in het centrum ligt eigenlijk. Er wordt gesproken van een brug en een tunnel. Later zullen we het ook nog even over de havenstad hebben. Hoe zie jij die uitdagingen, Milembe?
Nou, de uitdagingen vanuit mijn perspectief gezien zijn echt het goed bereikbaar houden van die haven. Dus dat betekent dat je samen met Rijkswaterstaat zorgt dat Noordzeekanaal goed toegankelijk blijft. Er wordt op dit moment geïnvesteerd in een zoutdam bij de sluizen om te zorgen dat we niet bij droogte te veel zout dat kanaal binnenkrijgen. Dat heeft ermee te maken dat we een grotere sluis hebben aangelegd, waardoor er 2 keer zoveel zout per schutting, dus per ronde dat je met schepen naar binnen gaat, maar naar binnen komt.
Ja.
Nou, dat moet weer gemitigeerd, dus weer naar buiten gebracht worden. En daar zijn ze die zoutdam op dit moment aan het bouwen. En als je aan de andere kant kijkt qua bereikbaarheid, dan is de brug natuurlijk een puzzel. We hebben met de stad echt jarenlang gesteggeld, als ik het zo even mag noemen. En wordt dat een tunnel of een brug?
Ja, Noord wil bereikbaar zijn. Nou, die ponten die zijn nu al hartstikke vol.
Heel logisch.
Je woont zelf in Noord?
Ik woon zelf in Noord, ja. Precies. Ik vind nog steeds een tunnel een betere optie. Maar de brug die er nu ligt, en met name dat plan wat Alexander de Hoge gemaakt heeft voor de hele stad, denk ik, ja, nu zo kan het. En zo kan het ook nautisch veilig. En dat komt omdat de brug op een plek ligt waar het water breed is. Ja. Dus het is daar 200 meter breed. Dus je kunt een goede brug aanleggen met ook voldoende voorzieningen voor de schepen die er nog doorheen moeten.
Zodat die brug niet de hele tijd open staat of heel erg.
Nou, dat wordt wel zo. Die brug gaat natuurlijk vaak open, want het is een hoofdvaarroute.
Ja.
Maar het kan wel met elkaar samengaan op die plek.
En die cruise terminal, wordt ook te pas en te onpas gezegd, dat moet maar naar de haven. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, dat plan ligt er ook om die te verplaatsen naar het westen. We hebben nu geïnvesteerd in een walstroominstallatie.
Wat is dat?
Een walstroom, dat betekent dat dus het schip wat daar aanmeert aan de stekker kan. Dus okay. Eigenlijk, zoals je de oplaadpaal bij je huis hebt, heb je straks het grote cruiseschip wat aan de stekker kan. Daar wordt nu aan gebouwd, dus die is operationeel in 2025. En dat betekent dat we er al ook in die verduurzaming op dat vlak al een behoorlijk aantal stappen aan het zetten zijn.
Zodat die vieze cruiseschepen in ieder geval weer schoon zijn. En dan,
nou, de cruisevaart moet ook mee. Hè? Dus, dus we zullen in eerste instantie de schepen krijgen die daar dan ook voor geschikt zijn.
Ja, oké. Okay. Dus dat gaat ook stapsgewijs die kant op. En ja, nou ja, ik noemde net al die ruimte. We hebben eindeloos woningen tekort. Bart, hoe zit het met die nieuwe wijk, Havenstad? Daar wordt ook al jaren over gesproken. Dat gaat ook nogal ingrijpend worden. Waar moet dat komen überhaupt?
Nou ja, we begonnen dit verhaal met de vraag van ja, waar ligt die haven eigenlijk? Toen begon ik over houthavens. Daar zie je denk ik eigenlijk al het hele gebied waar Havenstad moet komen, zie je voor je liggen. Aan de noordkant, voorbij de scheepswerf, voorbij misschien zelfs wel ten koste van de grote scheepswerf daar. En aan de stadskant ook ten koste van bedrijven die daar liggen. Er is daar op zich ruimte voor tienduizenden woningen. Maar ja, of dat allemaal in combinatie kan met heel veel bedrijven die daar ook zouden moeten blijven als het aan de gemeente ligt. Ja, dat is nog wel een hele spannende vraag.
Ja, want je wil niet naast viezigheid wonen of de geur of het lawaai, wat Milembe zei. Dat betekent ook weer minder industrie, minder bedrijven, minder bedrijvigheid in de haven.
Ja, als Havenstad er komt, dan betekent dat dan aan een aantal bedrijven die daar nu zitten verplaatst zullen moeten worden. En ik denk dat Havenstad er wel gaat komen. Het duurt nog wel 20 jaar, maar het komt er wel.
Ja? En is dat een positieve ontwikkeling? Of vind je dat als Rijkshavenmeester jammer eigenlijk?
Natuurlijk vind ik het jammer, maar het is een hele logische ontwikkeling. Kijk, die stad die vraagt ruimte om te wonen. En die woningbehoefte is ook gewoon enorm groot.
Ja, maar goed, gaat het dan? Ja, waar gaat die haven dan uiteindelijk heen? Hoe moet die Amsterdamse haven erin, pak een beetje 2050, bij liggen?
Ik denk dat is, als je in de historie van Amsterdam kijkt, 750 jaar, dan is het nog 25 jaar erbij. Dan ligt die nog wel op die plek.
Ja?
Ja, dat zeker. Als over 25 jaar havenstad, dat is al heel snel als het dan gerealiseerd zou zijn. En Westpoort ligt dan gewoon nog op zijn plek. Daar ben ik van overtuigd.
En die brug is dan ook gebouwd?
Daar ga ik vanuit dat die er dan wel ligt. Ja.
En is er dan nog steenkool en benzine in 2050?
Steenkool niet. En benzine 2050? Nee, ik denk in een andere vorm. Dus er zijn nog energiedragers. Maar wellicht niet meer in de vorm van benzine.
Hoe zie jij dat, Bart?
Nou ja, ik denk dat ook, ja. En ook met ook heel veel woningen, zeker aan het gebied binnen de ring. Maar dat wordt nog wel heel spannend, want de gemeente ziet het zo voor zich dat het echt een gemengd gebied wordt met ook heel veel bedrijven. En dan niet de allergrootste bedrijven die heel veel stank en geluidsoverlast veroorzaken, maar wel veel kleinere bedrijven. En ja, dat wordt wel een soort nieuwe stadsvorm die je misschien een beetje zou kunnen terugzien in delen van Zaandam, waar je heel veel van die oude bedrijvigheid hebt en heel veel woningen dicht bij elkaar. Maar ja, vooral de bedrijven die maken zich wel zorgen dat ze daar dan toch op een bepaalde manier in de knel komen met omwonenden.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het is juist heel mooi als dat allemaal wat meer meent.
Dat zou heel mooi zijn, maar het is wel een spannende opgave en ook wel iets om voorzichtig mee te zijn. Want ja, we hebben dus al opgezomd hoeveel banen er uiteindelijk met de haven gemoeid zijn. Dat is ook iets om voorzichtig mee te zijn.
Dat het niet helemaal verloren gaat of zo.
Nee, ja. Ik heb de luxe dat ik mijn werk kan doen met een telefoon en een laptop op schoot. En desnoods thuis of in een kantoortuin. Maar er zijn ook mensen die werken in een werkplaats of op een kade of in een fabriek.
Het is heel veel praktisch geschoold werk. En dat maakt dat het voor elk wat wils is.
Ja, zeker.
Ja. En wat is jouw visie op dat de haven eigenlijk gewoon ooit van oudsher veel meer midden in die stad lag en zo, en nu veel meer naar de randen is verplaatst.
Vind ik een hele logische.
Het is logisch, maar zou het niet juist ook goed zijn als we het wat meer zouden zien?
Ja, dat zou zeker leuk zijn. Maar je ziet het in alle havensteden. Die havens die worden gewoon naar de buitenkant verplaatst. En dat is een organisch proces. Dat gaat gewoon zo.
Ja.
En als je echt heel dicht op de haven wil wonen, dan zijn er ook zat plekken waar dat wel kan. Ik bedoel, ga je naar Muiden wonen en je woont boven de visafslag.
Ja.
Ja.
Dat kan inderdaad ook.
Ja, is ook haven.
Maar vind je wel dat het tijd is dat Amsterdammers wat meer van die haven meekrijgen?
Ja, zeker. Ik zou iedereen willen uitnodigen om op de fiets te stappen. En in eerste instantie een ritje naar Zaandam. De hem weg affietsen en dan een pontje nemen naar de overkant. Er zit een heerlijke broodjeszaak. Ga je twee keer het kanaal over en heb je al een heel fijn stukje. In een uur fietsen heb je een heel fijn stukje haven meegekregen.
Om het mooiste stukje stad even mee te pakken.
Ja. En als je dan nog energie hebt, kun je nog richting IJmuiden fietsen. Dan pak je natuurlijk een heel groot stuk mee. Ja, het is gewoon prachtig.
Om even deze Amsterdammers allemaal weer bij te spijkeren over hoe groot die Amsterdamse haven eigenlijk is. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit instapmodel Amsterdamse haven even bespreken. Willem en Matteo, Rijkshavenmeester en Bart van Zoelen. Dank jullie wel. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage waren van Marijne Bijen en Vienna School. De eindredactie werd gedaan door Josien Bolthuizen. Rinkie Bartels maakte de muziek en het fijne artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou meer lezen over de haven? Er zijn bijvoorbeeld ook dieren in de haven gespot. Heb ik ook wel eens gelezen. Of over de duurzaamheid en alles wat daar gaande is. Ga naar parool.nl of download de Parool-app. In de show notes staan ook linkjes naar de artikelen waar Bart en ik naar verwezen. En reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.